Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Normaal ken jij de gasten natuurlijk altijd van de VPRO.
Ja.
VPRO.
Ja, ja.
Dit keer ken ik nou eens de gast uit mijn vroegere werkzame leven.
Ja.
Of eigenlijk gaan we te gast zijn bij hem.
Ja.
André Kloekhoen.
Hij heeft ook bij de VPRO gewerkt trouwens.
Oh nee. Van huis uit chemicus, althans dat gestudeerd. En 30 jaar lang verbonden geweest aan Studium Generale. Aan
waar
de
jij
Universiteit
gewerkt,
Utrecht. Ja. En daar heb ik gewerkt. En zo kennen we elkaar. En André was daar 30 jaar lang het gezicht. En ook heel lange tijd de directeur. Ja, André die organiseerde daar 30 jaar lang lezingen van sprekers, van wetenschappers en kunstenaars en wie al niet. En al die kennis die hij daar opdeed, die legde hij vast in boeken. Legt nog steeds vast in boeken. Zijn magnus opus is De geschiedenis van het denken uit 2003. Althans, dat dachten we eigenlijk dat dat zijn magnus opus was. Maar 5 jaar later verscheen een uitgebreide en gereviseerde editie. Alle mensen heten Janus. 900 pagina's dik.
Ja.
En nou ja, wij zeggen altijd, we zijn een podcast over alles. Die boeken van André zijn boeken over alles. Want ook dit was nog niet de definitieve editie. Die verscheen in 2013 en dat was de algehele geschiedenis van het denken, of het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst. 1296 pagina's dik.
Goedemorgen.
Ja. En 2 jaar geleden verscheen...
Alle geschiedenis ooit tevens einde van alle bomen.
Ja, tevens einde van alle bomen. Ja, nou, is er weer een soort kentering opgetreden, want in 2 jaar geleden, in 2020, verscheen De Vreemde Lus. Over bewustzijn en het verbond tussen wetenschap, kunst, filosofie en mystiek. Mm. En die was weer een stukje dunner, 226 pagina's. Maar dat zullen we wel horen hoe dat precies
hoe
zit.
Hoe dat in elkaar zit, dat willen we zeker van hem weten.
Ja, en André werd geboren in 1940 in Amsterdam. En woont ook in hartje Amsterdam aan de Kloveniersburgwal.
Ja.
En we gaan hem opzoeken en
horen
hoe het met hem gaat.
Dit is aflevering 233 van de Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema, jij bent Ipe Driessen en dit is André Kloekhoen.
Maar het leuke is van dit huis, het is bewoond door Jan Six.
Hey, familie van Rembrandt.
Nee, geen familie, de mecenas van Rembrandt.
De mecenas, ja. Oh, ja, dat was het.
Ja. Rembrandt kwam dus hier.
Ja. Geert Mak heeft daar een groot boek over geschreven, een paar jaar geleden. Ja.
Komt dit huis ook nog in voor. We zijn nog geïnterviewd door Geert Mak toen over. Nee, dus Jans, eerste burgemeester van Amsterdam, heeft hier gewoond met zijn moeder. En Rembrandt kwam hier, want hij was mecenas. En Vondel kwam hier, was hij ook mecenas van. En waarschijnlijk... Dat weten we niet zeker, maar Spinoza woonde om de hoek. Dus op Vlooie-eiland. Dus die is hier ook waarschijnlijk langs geweest.
Ja, ja.
Dus weet wel welke trap je beklimt als je die trap
omhoog ziet. Ja.
En het leuke is, dus Six was stoffenhandelaar. Ja. Geld verdienen natuurlijk. En het mooiste artefact in dit huis, vind ik, is dit.
Oh, wauw. Een groot wiel
het
met...
Een originele hijswiel.
Een hijswiel.
Ja, er ging dus een touw om het wiel heen.
Ja.
met om het ding een touw naar buiten met een hijshaak. Ja. Maar dat is een rond touw. Dat ging door gaten in de vloer helemaal naar beneden. En dat staat beneden ook op elkaar vast. Dus kon één iemand kon dus...
Oh, van beneden af bediening.
Ja, dus, er zitten dus gaten in de vloer waar het touw helemaal doorheen ging. En hier stonden alleen maar rekken met stof. En het was het originele hijswiel.
Maar dat is dus echt 17e eeuw of nog ouder?
Dit is 1630, 40.
Ja. Bijzonder zeg.
Ja. Maar dit houdt ook hoor, die planken en zo, dat is allemaal origineel nog.
Ja. Dat is geweldig. Hoe lang woon je hier al?
We hebben dus afgelopen februari ons 40-jarige bestaan gevierd hier als bewoners van dit huis.
Ja.
Ja.
Dus dat is begin jaren 80 was dat?
In 1981 is het contract getekend voor de koop.
Ja, ja.
Ja.
Want je hebt ook ooit in een woongemeenschap gewoond.
Maar dat was die woongemeenschap.
Dat was ook hier.
Ja, hij is Amsterdam doorgezworven.
Oh, zo ja.
In Noord en op een botter gewoond. Naar de Middellandse Zee enzovoort. En in Italië gewoond en toen hier terechtgekomen.
Hier geëindigd.
En steeds kleiner geworden.
Ja.
Dus we begonnen hier met z'n 12 of zo. En langzamerhand zijn er mensen vertrokken en overleden. En dan met z'n 4.
Ja.
In het hele band.
Ja.
En hebben jullie dit pand toen de tijd uitgekozen op die geschiedenis die het heeft?
Nee, dat hebben we allemaal later uitgevogeld.
Dat was niet eens bekend?
Nee, het was ons niet bekend. Nee, maar je kon toen, we zochten een huis, allerlei ingewikkelde persoonlijke omstandigheden, scheidingen en niet uit elkaar willen. Maar ik was toen het scheiden met mijn echtgenote en mijn zoon was toen 14 of zo. En we wilden niet dat hij met zijn rugzakje... Dus we hebben een huis gezocht met haar en mij en mijn vriendin en haar vriend.
Ja.
En hem en nog wat alle mensen.
Wat modern.
Dan kan iedereen bij elkaar wonen. Hè? Ja, dus een soort van extended woongemeenschap. Ja.
Ja.
En andere mensen. Dus Martijn woont hier nog steeds, mijn zoon. Die woonde dus tussen zijn vader en zijn moeder in. Die allebei een eigen gezinnetje waren. En dus, dat stond te koop en we hadden geen cent te maken.
Nee.
Maar het was toen, kostte toen ook niks.
Grachtenpandje in Amsterdam.
Grachtenpandje in Amsterdam, was half ingestort ook enzovoort. En er was een buurt waar de junks voor de deur lagen en niemand wilde hier wonen. We hebben toen een krankzinnig laag bod uitgebracht, voor de vorm. En toen bleken we te hebben.
Ja. Ja. Maar nu hangt het prentenkabinet. Een belangrijke rol in je werk speelt.
Ja, ik heb een stuk van mijn hele werk gezet, de prententoonstelling. Mijn hele filosofie is gebaseerd op het feit dat we 4 manieren hebben om met de werkelijkheid om te gaan. Mm-hmm. Die voortkomen uit ons bewustzijn. Omdat we ons als enige wezen in het hele universum bewust zijn. Kijken we naar de wereld waar we buiten staan, tegenover staan. Maar we weten ook dat we daar in die wereld zelf zitten. Mm-hmm. Dus we zijn zowel een onderdeel van waarnaar we kijken. En dat geeft dus een zogenaamde strange loop, de vreemde lus.
Okay,
en Escher heeft ooit een prent gemaakt, zonder dat hij dat wist dat hij dat deed. Dus later is hij daarop gewezen, waarin hij dat precies heeft getekend. Dus een jonge man kijkt naar een prent in een galerie. En in die galerie, in het havengezicht, en in de huisrij van het havengezicht zit de galerie waar hij naar die prent staat te kijken. Dus hij zit zowel... Hij kijkt naar een toestand waar hij zelf ook deel van uitmaakt. Ja. Dus dit is precies de...
Ja.
Vreemde lus en in het midden zit dan, omdat als je daar niet uitkwam, een witte vlek. Dat kon je niet invullen. En dat noem ik dan het godvormige gat. Daar zit alles in wat we niet begrijpen. Dus, dus alle vragen als bestaat God, waar is de zin van het leven? Dus kijken naar de wereld is wetenschap. Deel uitmaken van de wereld is kunst. Dus de kunstenaar doet verslag van hoe het is om te zijn. Mm-hmm. En als je dat weet, dat je die twee dingen hebt, dan heb je zelf een meta-toestandje.
Juist, ja.
Dat is de filosofie.
Dus zelfbewustzijn over zelfbewustzijn.
Ja, ja. Dan ben je filosoof als je de keuze tussen wetenschap en kunst kan maken. Ik heb die twee kenwijzen. Dan ben je dus filosoof. En dan weet je het meeste niet. En dat is die witte vlek. Het godvormige gegaan. Er zit alles in wat we niet begrijpen. Dus die 4 kenwijzen die zitten precies in die print.
Ja, ja. Ja, de mystiek is dat dan
eigenlijk. Dat is de mystiek. Ja, religie, mystiek. Ja. Alle etherische toestanden.
Ja. Eigenlijk wel gewaagd dat Asher dan juist in dat godvormige gat zijn handtekening heeft gezet.
Ja, ja, ja. Ja. Nou, hij wist het niet, maar hij is later, zijn later wiskundigen bij hem op bezoek geweest. En die zeiden van, meneer, als je goed, als je wiskunde weet ik niks van. Hebben ze het hem uitgelegd. Dit is dus een wiskundige strange loop.
Juist, ja, ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik heb in Groningen gestudeerd. En in die tijd dat ik daar studeerde, ik geloof dat het nu niet meer zo is, had de universiteit als motto, wat was het nou? Werken aan, aan de grenzen van het weten of zo. Ik vond het echt vreselijk. Maar goed, dat zou je hier dan bijna verbeeld kunnen zien.
Ja, ja, ja. Het is zo'n prachtig beeld. Van, ja, 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 ja. En je kan het gaan dus invullen. Dus als je weet welke wiskunde dit is namelijk hyperbolische wiskunde. Dus de coördinaten van de print zijn niet zoals normaal gesproken horizontaal of verticaal, platte print, x-y. Maar dit is ook niet x-y-z, dit is x-y en nog één. Ja. En dat geeft dan hyperbolische coördinaten. En als je die recht trekt, wat wiskundigen kunnen,
dan zou je hem in kunnen vullen.
Dan kan je hem dus invullen als de verpleegster op het cacaobusje. Dat je steeds jongen kijkt naar een print in een galerie. Ja. Waarin hij zelf staat naar de print en kijkt naar de galerie.
Ja, het Drosten-effect.
Ja, het Drosten-effect.
Dat zou je dus ook door kunnen voeren en dan kun je eruit komen.
En dat loopt dus uit in een singulier punt. Dus het oneindig verdwijnen.
Ja, ja, ja.
En dat zou je dus ook God kunnen noemen. Het singuliere punt waar alles uit ontstaat. Ja. Ja, dus het lijkt een printje, maar
het is eigenlijk helemaal jouw werk helemaal samengevat.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Moet ik niet eerst even thee zetten dan
ook? Oh, nou, graag.
Ja, ja, lekker.
Ja.
Ja, hier staat ook Drost.
Oh ja, inderdaad.
Ik heb er ook eentje van de... Uit een winkeltje. Ik heb wel eens met Jonica ook een strip over het Drosten-effect gemaakt. Dan had ik Jonica erin geshopt. Ja. Nederlands erfgoed. Zo over de hele wereld bekend, hè, als Drosten-effect.
De wiskundige die de term strange loop heeft gemunt. Hofstetter. Mm-hmm. Die heeft er ook een boek over geschreven. Ja. The Strange Loop, heet hij natuurlijk. En die is ook in Nederland geweest. Met zijn kinderen. En die zijn met Maduro Dam op bezoek geweest.
Ja.
En dan was hij heel teleurgesteld dat er in Maduro Dam...
Geen
Maduro Dam stond. Waarin meerdere Maduro Dam. Hij zei, hoe kan dat nou? Nederland?
Dat,
met het Drosten. Ze wisten alles van die verbrede cowboys. En ze hebben geen Maduro Dam in Maduro Dam. Daar was hij ook heel boos over.
Zijn ze dat niet gaan doen sindsdien?
Ja, zou je wel.
Dat moet komen.
Dit moeten we even checken.
Dit moet komen.
Ja.
En voor jou staat erin, appelstaan. Ja, heel grappig. Ja, was hier, goed bedacht.
Mijn kunst bestaat uit vriendenkunst. Mensen die ik ken. En die, Peter Donkersloot, Willem Broens. Ook een Peter Donkersloot.
Ja, die vind ik geweldig.
Daar heb ik hem... heb ik niet om gevraagd. Op een gegeven moment stond hij voor de deur. Van André, ik zit diep in de schulden. Hij snoof alles op in koken.
Oh.
En ik moet mijn schulden betalen en ik heb je geschilderd. Wil je hem kopen?
Nou, jij was ook de beroerdste.
Nee! Ja, het is een mooi schilderij.
Het is echt een fantastisch schilderij.
Ja, ik neem aan dat jij het bent.
Ja, ja.
Ja, met een blauwe omleiding eromheen. Ook nog als een soort, ja, wat is dat? Een soort aureool bijna.
Een heiligverklaring.
Ja, 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 ja.
30 jaar geleden dus nu. Ja, ja, maar de gelijkenis is heel goed.
Ja, vind ik ook.
Ik begin in een instituut van hier. Is dat erg?
Wat zeg je?
Ik zei, ik begin ineens te tutoyeren.
Och, nee, ja, verschrikkelijk, nee, okay. Verschrikkelijk.
Nou ja.
De brutaliteit.
Ik benoem het toch maar even.
Dit is mijn topstuk, vind ik. Wim Schippers.
Oh, ja.
Een collage van Wim.
Een collage van... ja, wat zijn het? Tickets en snippers.
Nou ja, breutjes, snippertjes, dingetjes. Ja. Zo'n collage, gewoon een Dada-collage.
Ja. Maar echt van eigenlijk niks, hè? Van dingetjes die je in je broekzak nog vindt. Maar door de schikking. Nou, echt...
Kijk, er hoort dus een verhaal bij. Ik weet niet of het te lang is voor. Ik vertel gewoon. Wim Schippers, die was toen bijzonder hoogleraar op de universiteit. Nijmegen was hij. Oh, okay. En hij moest een verhaal houden, dat kon hij niet. Over de chaos-theorie zei hij van, André, doe me plezier, haal voor mij dat verhaal. Dus ik ging één keer een verhaal vertellen over de chaos-theorie. Ja. In de trein terug komen we te praten over de Dada-beweging. Die allemaal dat soort collages maakte. Ja. Dus in woord en beeld, hè, dat soort dingen. Dus ik vertelde het verhaal van... dat ik een tentoonstelling wilde organiseren... en dat ik toen wist dat er een tandarts was in het Gooi... waar Koert Zwitters, de dadaïst, naartoe ging, maar geen geld had. Dus een collage meenam en daarmee betaalde. Dus die tandarts had dus collages van Zwitters in zijn... en dan denk je, net als dit... Zwitters liep door Berlijn, prulletjes, draadjes... oude metrokaartjes, zilverpapiertjes... verzamelde alles, stopte het in zijn zak van zijn jas... ging naar huis, gooide alles op tafel en maakte daar collages van.
Juist.
Denk je, allemaal rommel, kan niet veel wezen. Mm-hmm. Maar ik zit bij die tandarts in zijn spreekkamer, in zijn tandartsstoel. Hij zei, wil je iets zien van die collage? Ja. En hij, brandkastje open, één collage, zo ongeveer, haalt hij eruit. Mijn hart sloeg over. Dat was zo mooi. Mm. En ik vertel het verhaal aan Wim, maar hij zegt verder alle ook van dat soort dingen. Hij heeft een hele tijd een plastic tasje bij zich. En we komen hier op de hoek, hij woont daar. Dus we lopen uit de trein hier naartoe. En dan geeft hij een tasje, geeft hij mij van, alsjeblieft, als dank voor mijn bijdrage. Ik maak het hier thuis open.
Ja.
Waanzinnig verhaal. Ja. Ja, ja, ja. Dit dus.
Ja. Ja.
En hetzelfde ongeveer, prachtig hoe je van prulletjes en dingetjes, niksjes, iets kan maken. Wat.
Ja.
Nog meer?
Ja, nou, dit is jouw werkkamer, zijn we ja, dus nu. En hier staat de wetenschappelijke literatuur, zou ik maar zeggen.
Ja, ja, ja.
En
de poëzie.
En je eigen boeken.
En mijn eigen boeken, ja.
Alle drukken.
Dat wel, hè, dat doe je nou wel, ja.
Ja.
Voor één boek 7 drukken, dus dat is heel wat.
Ja, de geschiedenis van het denken.
25.000 exemplaren verkocht, ja, dat is heel wat.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Ja.
Nou, zullen wij... Ja.
We gaan een kopje thee drinken.
Een kopje thee gaan drinken.
Ja, dat gaan we doen.
Nou ja, dat valt in de... Ja.
Ja, je mag nog meer vertellen als jij nog denkt van dit is leuk voor...
Nou, dit bureau bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is van het Hof, de fysisch chemicus van het Hof geweest...
Oh, ja.
Die stond... ik heb gewerkt op het Van 't Hof Laboratorium.
Ja.
In Amsterdam.
Ja.
Staat er niet meer, is afgebroken. Staat nou een soort van kubus voor in de plek. Verschrikkelijk prachtig gebouw. Eind 19e eeuw. En die liet zijn meubels ook maken zelf. Dus,
ik zou zeggen, dit ziet er wel uit alsof je met zorgen... Meubel...
Allemaal handwerk. Yeah. En toen hebben ze dus besloten om het hele gebouw tegen de vlakte te gooien... Waarom ben ik nog steeds niet? Ik denk, er moest dus een blokkendoos met allemaal aparte... En de meubels, toen dacht ik van, wat gaat er met die meubels gebeuren? En ik heb net kunnen voorkomen dat ze dat tot splinters sloegen.
Oh.
Dat is het bureau waarvan het Hof aangezeten heeft. Zijn tetraeder aan bedacht heeft. Dit bureau, waar hij de Nobelprijs voor heeft gekregen.
En dat zou een splinters worden geslagen. Ja, als je het zo vertelt, dan is het ook bijna niet te geloven.
Alles, want alles is kapot, hè? Behalve alleen het bureau nog.
Ja, ja, ja.
En de stoelen?
Nee, die zijn uit een kerk.
Die zijn uit de kerk.
Ja.
Want dat is de stoel waar jij op zit, waar je alles aan schrijft.
Ja.
Het is niet zo'n ergonomische stoel.
Nee.
Erg, een beetje, ja.
Ik heb ook regelmatig RSI en spit, dus dat komt dan daar boven komen.
Ja, kerkstoelen zijn er wel vaker verantwoordelijk voor, ja.
Is dat een soort Calvinistische inslag of meer vanwege de esthetiek dan dat je hier toch voor kiest?
Er is hier niks te vinden wat jonger is dan 100 jaar. daar houdt dus gewoon van.
Ja.
Ik kan niet tegen die moderne dingen, het is allemaal een beetje...
Nee. Wat markeert er vaak aan?
Ja, zieloos.
Zieloos.
Er moet geschiedenis, net als in het pand, er moet geschiedenis in zitten, anders vind ik er niks aan. En dan ging mijn hele college ging er ook altijd over. Ik heb in het begin, ik was daar getuige van, de colleges uit liever de Gifbeker, de colleges, gegeven in de Sterrenwacht.
Oh, in de Sterrenwacht, ja.
Ja, waar een collegezaaltje in zat, van dezelfde sfeer als dit allemaal. Dus toen het gebouw gebouwd werd.
De oude sterrenwacht in de binnenstad van Utrecht. Ja, ja.
Dus ik wilde daar, en er was ook het... Een museum is daar dus ook.
Ja.
Dus dan je college geven in het museum, in het oude gebouw... heb ik wel eens voorwaarden gesteld om het college te kunnen geven. Want in de uithof kan je geen college geven. Met die tialbakken boven die slappe tafeltjes en stoeltjes, dat kan niet.
Ja, de luisteraars kennen dit gebouw misschien nog van de gangen... waar je elkaar eigenlijk moeilijk kon passeren... en elkaar van veel te ver af zag... zodat je nooit wist wanneer je moest beginnen met groeten.
Ja.
We hebben het wel eens over gehad.
Ja, een legbatterij met lange deur met allemaal deurtjes... Die meestal dicht zaten, maar mijn stond altijd open. Ik kan niet tegen een dichte deur. Dus,
Ik zie nu dat de deur hier ook gewoon weg is. Hier zit helemaal geen deur.
Ja.
Straks verder met André Kloekoen. Ik wil even zeggen, word vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw. Je betaalt €2,50 per maand. En dan ben je vriend van de show en heb je toegang tot extra's die wij maken. En we hebben wat leuks bedacht, Ipe, in de komende periode. Kan je ons even meenemen door je papieren agenda waar dit in staat?
Even bladeren. Waar is het leeslint?
Ja.
Voor onze vrienden van de show gaan wij een nabeschouwing houden van het Eurovisie Songfestival.
Ja.
Oh, leuk.
Ja.
Ja. Ik ben wel heel benieuwd wat jij er allemaal van vindt.
Ja, ja, ik moet het nu dus ook wel echt serieus gaan volgen.
Ja, moet echt gaan kijken.
Ja, moet ik ook halve finales gaan kijken?
Natuurlijk moet je de halve finales gaan kijken. Ja.
Okay,
nee, dat wordt leuk. Ja. En
dat is alleen voor vrienden te beluisteren.
Dat is alleen voor vrienden te beluisteren, maar dat is nog niet zover, want het is nog niet geweest.
Nee, dat is uit mijn hoofd de 14e mei?
Ja.
Oké.
Okay. Ik krijg ook af en toe nu vragen van mensen van, oh, kom je 14 mei op mijn verjaardag? En dan denk ik, nee!
Nee. Nee,
dat is namelijk het Eurovisie Songfestival.
Ik moet televisie kijken. Ik moet kijken voor mijn podcast.
Ook gaan wij de emofoon opnemen.
Opnemen.
Ja.
Ja, aannemen.
Aannemen.
Ja.
Ja, en onderwijl stevig innemen. zet dit maar in je agenda.
Ja.
Van papier.
Ik verheug me hier dus echt heel erg op. Ik vind het dus echt...
Ik hoop dat iemand belt.
Ja, dat hoop ik ook.
Het idee is 24 mei, een dinsdag.
Ja.
Een avond. Hoe laat, zei jij?
Ja, ik zei tussen 8 en 10 s'avonds.
Oh ja. Waarschijnlijk tussen 8 en 10.
Ja.
Kun je ons EO-foon bellen?
Dat kan altijd, maar dan beland je altijd in de voicemail.
Ja, maar gaan we echt opnemen.
En nu zitten we klaar met de recorder. Dus we nemen op en we nemen op.
Ja.
En dan gaan we ook met je praten.
Dus
het is niet eenrichtingsverkeer dat je de voicemail inspreekt... en dat wij daarna onze ongezouten mening daarover geven. We moeten nu ter plekke...
Dus we gaan iets leuks terugzeggen en dan kun jij ook weer iets terugzeggen tegen ons.
Ja.
Eigenlijk zoals in een telefoongesprek bijna. Ja.
We nemen het op. Het wordt een aflevering voor vrienden van de show.
Ja.
En daar kun je kan ask us anything...
zeg ons iets.
Bijvoorbeeld over...
Ik krijg nog een tientje van je.
Ipe agendabeheer. Over...
Nou, dat mogen de mensen zelf verzinnen. Maar daarom zeggen we het nu alvast. Dan heb je nog tot 24 mei de tijd om iets te verzinnen.
Ja. En nogmaals. Ik heb er heel veel zin in. En bellen mensen. En je kan het dus pas horen als je vriend van de show bent.
Ja.
Dat vind ik belangrijk om te
zeggen. En het 24 mei is geweest.
Ja.
Kan niet wachten. Oké, vriendvandeshow.nl/eeuw.
We hebben ook een aantal nieuwe vrienden er weer bij gekregen. Hiep hoi. En nieuwe vrienden van de show zijn bijvoorbeeld Nathalie.
Lisanne.
Nikki.
Onno.
Greg.
Vincent.
Martijn.
Marijn.
Johanna.
Richard R.
Nana.
Sascha.
Marleen.
Judith.
En Jorien. Nou, heel erg leuk dat jullie vriend van de show zijn geworden en of gebleven. Want het zijn ook verlengers die hier tussen zitten. En ik zeg alvast maar eventjes van je kan zelf ook gewoon nog altijd tussendoor gewoon bellen met de Eeuwenfoon. Als je wil reageren op de afleveringen die we gemaakt hebben. Volgende week gaan we gewoon weer de Eeuwenfoon berichten doornemen. We hebben dan een gast. Dat is namelijk Bram de Wijs. Bram de Wijs. Dus mocht je ook nog een vraag hebben aan Bram, dan kan je die ook nog inspreken op de Eeuwenfoon. Telefoonnummer weet je onderhand wel.
Dat werkt niet, hè? 06
1990
68
71. Ja, maar we hebben dat nu al zo vaak tegen mensen aangegooid op een gegeven moment.
Om... Ja, maar dat is ons ding.
Er zijn mensen
dat
die,
is ons ding.
Die nog maar één telefoonnummer uit hun hoofd kennen.
Het is net zoiets van, je gaat toch ook als je naar een weet ik veel.
Ja, nee, de grote hit. Dit is onze hit. Je moet onze hit spelen.
Plus er zijn weer allemaal jonge mensen die voor het eerst luisteren.
Dat is waar, ja.
Die denken, ik heb geen idee wat het telefoonnummer is.
Dit is hoe jonge mensen klinken in jouw oren.
Zo klinken jonge mensen.
Oké. Okay. Dus dat kan. Hey, weet je wat ook leuk is? Ik zeg gewoon altijd wel van, je kan op Apple op Podcast kan je een recensie achterlaten. Dat hebben mensen gedaan.
Oh, nou.
Ja, het is heel klein afgedrukt, maar ik ga er eentje voorlezen en jij gaat er eentje voorlezen. Ik lees eentje voor van Eline en die schrijft onder de titel Lievelingspodcast. Een van de eerste podcasts die ik begon te luisteren vanaf het begin. En ik kijk er nog steeds elke week naar uit om met Botte en Ipe aan de keukentafel te zitten. Dat is een hele leuke.
Oké. Okay. En dit is een reactie van Mup1. Heerlijke podcast om naar te luisteren. Leuke hosts, goede onderwerpen en soms gewoon ook lekker gedachteloos. Maar daardoor juist zo fijn in alle drukte. Ik laat deze review nog achter voordat ik ga switchen van podcast app. Want ik haat deze. Thanks voor de tip, Botte.
Oké, ja, heel goed. Nou, bedankt voor die recensies. Dat is heel fijn. Ik bedoel, als mensen dan zoeken bij Apple op een podcast en ze zien deze recensies verschijnen, die staan nu bovenaan, dan gaan ze ook luisteren.
Ja.
En dat is leuk. Dat
kan niet anders.
Ja. We gaan verder.
Over. We gaan terug naar de Kloveniersburgwal.
Naar André Kloekoen. Nou, we zijn even boven gaan zitten en... We hebben nu allemaal even een microfoon bij wijze van podcastopstelling. En we hebben een kopje thee, dus dat is heel erg fijn.
En een stroopwafeltje.
En een stroopwafeltje. Enjoy a Dutch Classic staat erop. Dus dat is goed.
Ja, dan zal ik mijn vraag hernemen die ik daarnet bij het prentenkabinet wilde stellen. Want eigenlijk werk jij je hele leven aan hetzelfde boek, ja. Mag ik dat zo zeggen?
Ja.
En het is dus eerst steeds dikker geworden. Uiteindelijk een cassette, hè, twee delen. Bijna 1300 pagina's, meen ik.
Dat zou, ja, dat is weer een verhaal. Dat zouden twee delen worden, maar dat is het nooit geworden. Het is uiteindelijk één dik boek gebleven. Maar waar ik dus... Ja, kan je je vraag even afmaken?
Ja,
dus,
ja, toen ben je gaan krimpen. Ja. En is dit het eindpunt of werk je nog steeds aan het boek?
Nou, het eindpunt. Er zijn meerdere eindpunten, zoals je misschien zal begrijpen. En ik werk aan twee dingen. Namelijk het steeds... helderder en compacter formuleren van waar het eigenlijk om draait. Dus steeds meer dingen weggooien. Killing all your darlings, al je mooie gedachten die niet ter zake doen, onmiddellijk eruit.
Ja.
Dus dat boek van, wat was het, 1200 bladzijden,
ja,
is 200 bladzijden geworden.
Dat is een massagraf van darlings.
Ja, ja, een enorm massagraf van darlings, ja. Maar ik heb me er zelf weer uitgered door dus aan een ander project te werken. En dat is waar ik nu mee bezig ben. Het verder uitbreiden van het boek.
Het verder uitbreiden,
ja,
van het boek.
Ja, 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 dat is dus... ik heb geloof ik 2 of 3 nieuwe boeken bijgeschreven. Intussen die als aparte publicaties verschenen zijn. Over de grenzen van de reden. De Verenigde Lust natuurlijk. Dat boek. Dus dat is nu het eerste hoofdstuk uit het grote boek geworden. En dat wordt dus... Omdat het zo groot is, dus eigenlijk zouden dus drie delen hardcover in een cassette moeten worden. Maar daar ziet geen enkele uitgever toekomst in.
Ja.
Wie doet dat? Die gaat er met 3 delen onder zijn arm. Dus wat is het besluit? We gaan er een e-book van maken. Alleen een e-book.
Geen print.
On demand.
Ja, oh, ja. Aha.
Dus het wordt een e-book. En het leuke daarvan is, en dat is waar ik zo enthousiast ben en zo meteen weer aan de slag ga, is dat je daar alle ruimte hebt.
Ja.
E-book.
Oh nee, dit wordt weer 1200 pagina's.
Als je niet alleen dat, maar ook de layout. En ik ben het uitgebreid aan het illustreren.
Oh.
Dus ik ga er 100 prenten in. Als ik iets over Galilei zeg, Galilei erbij, weet je, het plaatje van zijn... Het hele. Dus iedere bladzijde 1 of meerdere illustraties. Die je zo van internet kan plukken.
Ja. Ja, heb je dan niet een rechten?
Ja, zeker, zeker. Maar dan zit je voor in het boek dat je je uiterste best hebt gedaan. Om de... en dat, als het niet gelukt is, ja, laat het ons vooral weten.
Ja, ja.
Maar je kan wel streven naar om dat te doen. Maar of het altijd lukt, dat weet ik niet.
Nee, precies.
Maar, ja. Maar het mooie is, je hebt A, geen drukkosten. Je krijgt het op je tablet. Dus het is
je kan het mee op vakantie nemen.
Je kan het overal mee naartoe nemen. Ja. De ruimte is oneindig. Je hebt geen. De uitgever zegt van ja, maar dit, al die plaatjes, dat is veel te duur. Geen transportkosten. En als je het boek aanschaft, dat e-boek, wat dus komt, dan krijg je daar een abonnement bij. Met de instantane verbeteringen.
Juist.
Iemand overlijdt. Staat er in mijn namenlijst, staat iemand met dat hij nog leeft.
En dat wordt dan aangepast?
Aangepast en dan krijg je toegezonden de correcties. Dagelijks toe.
Dagelijks toegezonden. De update.
As a matter of speaking natuurlijk. Maar ja. Updates krijg je dus bij je e-book aangeleverd. Ja. Dus bij je e-book moet je dus aanschaffen en dan moet je er iets bij betalen voor je abonnement.
Ja.
En de auteur zelf, lang je nog leeft, kijk dagelijks na of het allemaal dat klopt.
Juist.
Je hebt voor jezelf weer iets verzonnen om te doen.
Ja. En mijn uitgever is zo enthousiast, die zegt van, Jezus, gaan we doen? En ik ben de eerste uitgever die dat doet dan. Die alleen een e-book met abonnement. Nee. Weet je,
ik zou net zeggen, het is ook wel een interessant verdienmodelletje op zichzelf.
Ja. Maar hij heeft al iemand gevonden die dat. Er moet maar één ding gebeuren, dus dat een Word-document omgezet moet worden in een e-book document. Nou ja, dat is op een knop drukken, denk ik.
Ja.
En jij denkt nooit van, het is wel welletjes of zo, ik ga. Wat eigenlijk? Rustig aan doen.
Nee, maar dat is een goede opmerking. Ja, wat eigenlijk? Dat is uit een goede opmerking. Want ik ben ook het hele project begonnen. Ik heb één grote angst. Dat ik niet meer weet wat ik moet doen.
Ja.
Hoe kom ik aan die angst? Mijn vader is overleden. Die was een arbeider. En die ging op zijn 65ste met pensioen. Genieten van het leven. En hij heeft 3 jaar met zijn hand onder zijn kin aan tafel gezeten, niet te weten wat hij moest doen, en is toen aan kanker gestorven. Ja. Dat is wat Drees heeft bewerkstelligd met zijn AOW en pensioen. Doodongelukkige mensen.
Ja?
Ja, mijn vader heeft 2 dagen gevist en toen vond hij het wel mooi. Hoe lang moet ik nog vissen? Ja? Dus hij is dieper en dieper in de narigheid gezonken.
Ja. En wat deed jouw vader voor werk?
Die was ambachtsscholier, dus die kon alles. Timmeren, schilderen, behangen.
Maar had hij dan nog door kunnen doen dan, na zijn pensionering?
Hij was dus, waar hij dus liftmonteur in het Wilhelmina Gasthuis. Dus hij moest de liften onderhouden waar al die brancards mee op en neer werden gehezen. En toen werd hij ontslagen. Ja. En toen is hij thuis gaan zitten en wist niet meer.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik dacht, ik bedoel, het pensioen bestond wel voor een reden natuurlijk. Hè? Dat op een gegeven moment dat je dan wat ouder wordt en dat je dan die zware arbeid niet meer kan doen.
Ja, zeker. En dat zal voorzien. Maar ook die mensen, dus stratenmakers, krijgen wat aan hun rug.
Ja.
Die houden daar blij mee, hoeven niet meer straat. Maar dan.
Ja.
Maar dat is het geluk eigenlijk van de schrijver en de denker. Die kan altijd doorgaan.
Precies. En ik dacht, als ik nou een project begin, moet ik een project beginnen dat het nooit ophoudt.
Ja. Nou,
dat is
goed bekeken.
Dus we zijn weer bij de singulariteit teruggekomen.
Ik ben nu met mijn 70ste met pensioen gegaan. Ik ben er nu nog 12 jaar mee bezig daarna. En ik ben nog steeds dagelijks bezig. En het einde is nog niet in zicht.
Nee, pensioen was bij de Universiteit van Utrecht, hè? Universiteit Utrecht, precies. Ja. Ja.
Mis je die plek eigenlijk? Studium Generale of de lezingen of dat, die contacten?
Ja, kijk, ik mis mijn studenten. Enige wat ik mis. Ik heb ook nooit college gegeven binnen de universiteit. Ik ben altijd buiten de universiteit gaan zitten in mijn eigen zaak, dat soort dingen. In de sterrenwacht, dat soort dingen. Want die universiteit is natuurlijk verschrikkelijk. Het is één grote.
Wat mankeert eraan?
Och, nou ja, zullen we. Daar is een uurtje over.
Ja, jij hebt het natuurlijk bureaucratischer en bureaucratischer zien worden.
Het is een bedrijf geworden. Toen ik begon te studeren op het Van 't Hof Laboratorium, wat er stond met al zijn grandeuren en dingen, was het gewoon een universiteit. En nu is het een fabriek.
En waar komt dat door, dat dat zo is geworden?
Daar heb ik een theorie over. En er is geen theorie, dit is wel bevestigd. Dat op een gegeven ogenblik is het kijk, hoogleraren waren ook managers van hun eigen. Of die stelden hun eigen mensen aan. En die eigen onderzoeksproject. En het was een oncontroleerbaar, maar wel zeer mooi en leuk bezigheid. Mm-hmm. En dat is overgenomen door managers, sociologen hoofdzakelijk. Dus er is een sociologie-studie, is vrij recent. En wat moet je doen met sociologie?
Bij human resources gaan werken?
Dus nou ja, of ja.
Of maatschappelijk.
Ja, en men is toen op het idee gekomen dat de universiteit bedrijfsmatig moest worden ingericht. Want
dat is hoe je dat doet.
Het ging steeds meer geld kosten. Het ging steeds meer
efficiëntie mensen. Gaat dat over.
Alles is natuurlijk bedrijfsmatig geworden, zou ik maar zeggen. Ja.
Maar op de top natuurlijk. Dan op een gegeven moment de universiteit binnenkwam en er bij de ingang een tafeltje stond met het werkboek erop. En als je dat binnenkwam, moest je als directeur van het studium generale, moest ik dan de tijd invullen van hoe laat ik binnen was gekomen, waar ik vandaan kwam, wat ik ging doen.
Ja.
Dus ik ben weggegaan uit de industrie toen ik 15 was, omdat ik niet tegen die prikkel kon.
Ja. Ja.
Ik kan je binnen met je, moest je, en ja. Tje, moest je eruit ging en dan moest je vertellen hoe lang je er was geweest. Ik vond het verschrikkelijk.
Ja.
En dat boek was erger.
Ja.
Erger dan een prikklok, moest je alles invullen, dat soort dingen. Toen heb ik dus een stuk geschreven, een management van, voor mij is dat niet te doen. Ik sta 's nachts in het café en ik kom Harry Mulisch tegen. En ik vraag bij mijn neef, Harry, zou je een lezing willen geven voor het studium generale? Ik druk nu wel mijn knop in, want ik ben nu aan het werk. Ja. En als Harry dan begon, zei, nu praat je over andere dingen. Dat klopt weer in, want nu breng ik die mee. Ik zei, hoe moet ik dat in godsnaam doen?
Ja.
En ik had toen een formule bedacht, want ik ga naar een film die ik misschien kan gebruiken voor het studium generale, maar misschien ook niet. Mm-hmm. Hoe moet ik dat nou rekenen?
Ja.
Wist ik niet. En nee. Als ik nou in een leuk gezelschap was, dan is het natuurlijk prettiger dan dat je in je eentje zit. Mm-hmm. En als het in een leuke zaal is met gezellige mensen, is het leuker dan dat je in je eentje in een zaal zit. Dus ik heb een formule gemaakt waar al die factoren in waren opgenomen. En het invullen van die formule duurde langer dan die hele film duurde. Dus men begreep ook dat kon inderdaad niet. Nou, zo erg is het geworden met de universiteit.
Ja,
jij wist je al te onttrekken wel aan die regels, zal ik maar zeggen. Je had wel een goede plek voor jezelf bevochten.
Ja.
En ik weet nog heel goed dat wat er ook speelde, was dat alle afdelingen voortdurend altijd moesten verhuizen. En André had gezegd dat ik ga niet verhuizen over mijn lijk. We blijven hier. En dat is heel lang zo gebleven.
Ja,
heel
lang zo gebleven. Ja. En tot aan het eind toe.
Tot aan het eind toe. Maar de dag nadat jij vertrokken was, kwam er iemand met zo'n clipboard, een beetje rondneuzend. En we vroegen van, kunnen we ergens mee helpen? Ja, we zijn van de verhuisdienst en kwamen eens even kijken hoe dat hierin zit. En toen zijn we binnen een jaar 2 keer verplaatst.
Ja.
Het een was het gedaan.
Maar het is die hele structuur. Dus bij het inhuizen in de Uithof is er een dienst opgericht. Namelijk de inhuisdienst. Een vrij omvangrijke dienst. Een heel werk is dat als je al die dingen in die brouw moet inhuizen. Toen iedereen zat, dachten ze nu, dan moeten we die hele dienst nou op hebben. Hadden ze geen zin in.
Juist.
Toen hebben ze een plan bedacht. We hebben het verkeerd gedaan. Dus we moeten. En echt met omgekeerde argumenten. Dus ik heb al die stukken moeten lezen ook nog eens een keertje. Want wij moesten toen dicht bij de ingang zitten vanwege de inloop van de studenten, die natuurlijk niet 3 etages boven moesten om bij het studiumraden te komen. Maar daarna maakte er niet uit, want er waren liften. En die liften waren ook een ontmoetingsplek. Dus een eindeloos sociologisch geouwehoer over niks.
Oké. Dan ga ik nu wel even advocaat van de duivel spelen.
Oh, yeah. Ja.
Want
je bent socioloog?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, gelukkig niet. Wat ik wil zeggen is, die universiteiten zijn efficiënter geworden. En daardoor zijn ze ook in staat geraakt om meer studenten op te leiden. Ja, ja. Of hoe zeg je dat? Maar in ieder geval te huizen.
Ja.
En dat is toch ook winst.
Meer studenten met een kortere studieduur.
Ja.
En grotere collegezalen. En mijn topargument, zal ik je meteen verklappen, is dat ik heb me altijd geïnteresseerd voor baanbrekend wetenschappelijk werk.
Ja.
Bijvoorbeeld waar Nobelprijzen voor werden uitgekeerd.
Zoals meneer Hof dat heeft
gedaan. Zoals Van Hof dat heeft gedaan. De laatste doorbraak op wetenschappelijk gebied dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
Het Higgs-deeltje.
Dat is voorspeld in 1930 door Einstein. Weet je wel. En dat er een apparaat is gebouwd waarmee het ooit kon zien, is natuurlijk geen doorbraak. Dat is een technische uitwerking van een probleem wat al 100 jaar eerder is voorspeld.
Mm-hmm. Oké.
Okay. En 1960 dus de DNA-structuur, de chip, de laserstraal. Er zijn nog een paar, het internet, allemaal verzonnen, 50 en begin jaren 60.
Ja.
En daarna is er niets meer gebeurd wat het vermelden waard is. Er worden Nobelprijzen uitgereikt voor onderzoek van 40 jaar geleden.
Oh, dat... ja, ik durf je niet tegen te spreken, want nee. Ja, maar meen je dit werkelijk?
Dit is in alle ernst. Is alle ernst en ik kan het niet vaker doen.
Maar dit is een argument tegen meer studenten op universiteiten.
Tegen dat als je meer studenten krijgt, dat je ook meer docenten moet aanstellen en dat je meer collegezalen moet bouwen. Ja. En dat je niet moet zeggen van we hebben zoveel geld en dan moeten we het mee doen. Of er nou 10, 100 of 1000 studenten mee gefinancierd moeten worden. Dat hele studiefinancieringsgesodemieter.
Maar als
komt er ook uit voort. Er is het rare idee. En dus het efficiënt maken moet dan de winst opleveren. Ja. Dus meer kunnen doen voor minder geld.
Maar zo kunnen we toch het volk verheffen?
Ja, dat is een oud thema. Het volk wil niet verheft worden.
Die hebben wel wat anders te doen.
Ja, ik kom nog uit de tijd dat we met de boeken bij de fabriekspoorten stonden. Dat ze moesten gaan lezen.
Om de arbeiders te vertellen wat ze
moesten arbeiders, lezen. Om de arbeiders te stichten. Ja, de arbeiders hadden wel wat anders in hun hoofd.
Ja, ja, ja.
De hele wetenschapswinkels en de maatschappelijke wetenschappelijke instituten die opgericht zijn om wetenschap voor het volk.
Ja.
Allemaal plat.
Ja.
Niks werkte.
Maar André, jij zegt nu de wetenschap staat stil eigenlijk. Of daar gebeurt weinig of zien baas in. Als je dan je andere idee is van je hebt twee kenwijzen, de wetenschap en de kunst. Ja. Zie je dan in de kunst ook zo'n soort stagnatie?
Dat is een goede vraag. Ja, 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 maar die hebben dus een oplossing gevonden. Vind ik. Dat is namelijk, je had het modernisme in de kunst. Dat ging dus net zo, hè, van de opeenvolgende stromingen. Het ene tuimelde over het andere heen. Op een gegeven moment ben je als kunst klaar.
Mm-hmm.
Want wat kan je nog meer componeren als componist dan stilte? Wat komt daarna de stilte in de muziek?
Ja.
Er zijn tentoonstellingen met beelden georganiseerd, waar eerst de beelden van de sokkels zijn gehaald en toen de sokkels uit de ruimte en toen de muren om de ruimte vandaan, dan stond je gewoon weer buiten.
Ja.
Dat is eigenlijk het ultieme museum. Ja. Dus op een gegeven moment, alle egaal rode, egaal zwarte, egaal witte, egaal groene schilderijen, wat kan je nog verzinnen? Ja. Toen is het postmodernisme opgekomen, een van mijn stokpaardjes. Een soort van vervolg op de Dada-beweging. Die geen keuze meer maken voor een stijl of een stroming, maar putten uit alle stijlen. Er is geen opeenvolging van dingen meer, maar er is een egalisatie. Dus alle stromingen zijn aanwezig. En als kunstenaar kan je uit iedere stroming halen wat je denkt op dat moment nodig te hebben.
Ja.
Dus er is geen modernistisch vooruitgangsidee meer. Geen economisch groeimodel. Maar er is gewoon een waaierd aan mogelijkheden waarin je heerlijk kan rondzwemmen en alles wat je kan gebruiken, kan gebruiken.
En zou je niet op een zeker punt ook kunnen zeggen ik bedoel niet de uitvinding van, want dat is dan dus inderdaad 50, 60 jaar geleden al de kiem voorgelegd, maar het internet en de fine-tuning daarvan en het toegankelijk maken van heel veel gegevensbronnen voor iedereen die het maar wil. Zou dat de wetenschap dan ook niet vooruit kunnen helpen op diezelfde manier als de kunst? Van je kan gewoon, alles staat tot je beschikking als wetenschapper.
Nou ja, ik ben dus de enige die dan met serieus mee bezig is. Want ik zit de hele dag achter een computer uit internet alle gegevens te halen die ik nodig heb met bijbehorende plaatjes.
Ja.
Ja, jij bent nu universalist, zeg maar. De meeste wetenschappers raken natuurlijk steeds meer gespecialiseerd.
Want ja, het grote voorbeeld is natuurlijk de DNA-structuur. Wat is het? 1960, geloof ik?
Ik heb niet praat, maar zoiets.
1958.
Ja, ja.
Schiet me nu opeens te binnen. Toen kon men, had men de DNA-structuur gevonden. En sindsdien heeft men de DNA-structuur van het wilde zwijn. De parelhoen.
Ja, maar ook de
klinkt
mens.
Een beetje als een menukaart.
De mens,
dat is toch een van de meest recente dingen. Dat het hele...
Maar goed, daar kan je nog even mee doorgaan. Ja, voordat je alle species in kaart hebt gebracht. En het is een bibliotheek, hoor. Gewoon dat de mens alleen al dus een hele wand aan boeken met DNA-codes is.
Ja, zoiets, ja.
En dat gaat meer en meer en meer. En nog vinden nog een beetje wat ze nog niet weten. Nou, maar dat is het. Dus je kan het vervolmaken in de zin van witte plekken opvullen. En dat eist alleen maar geduld.
Toch, maar sorry dat ik daar aan ik wil er niet tegen ingaan, want dat is niet de bedoeling. Maar,
ja,
ik vind het zo spijtig dat. Want we hebben net een pandemie gehad. En die pandemie die hebben we voor een belangrijk deel onder de knie weten te krijgen door vaccins op basis van mRNA-techniek. Dat is een techniek waarmee je probeert om. Dat komt uit die DNA-technologie, komt dat. Voort. Je probeert om zo'n virus op DNA-niveau aan te pakken. Dat is toch wel een soort vooruitgang voor de wetenschap. Dit was voor het eerst. De mRNA bestaat al een tijdje. Daar zijn ze al een tijd lang onderzoek naar aan het doen. Maar dit was voor het eerst dat op zo'n grote schaal een mRNA-vaccin werd ingezet. En met toch wel behoorlijk succes.
Ja, ben ik zeker met je eens. Dus er valt nog genoeg te doen. Ik bedoel, het is niet zo dat de hele wetenschap nu met zijn handen in de zakken langs de kant zit te vissen, want er is niks meer uit te vogelen.
Nee.
Maar echt de grote doorbraken
is
gekomen met de DNA-structuur.
Maar er is nog steeds een witte vlek in het midden van...
Ja.
Dus we zijn er nog niet met de wetenschap. Dus als we ons best zouden doen, dan zou er nog wel veel meer te ontdekken zijn.
Ja, zeker. Alleen weet je niet wat natuurlijk.
Nee.
Want dat is het typische van die witte vlek.
En of de wetenschap dan die vlek invult, dat is ook... Of dat nou de weg is. Want ik voel me eigenlijk af... Je hebt ook, daar hebben we het nog niet over gehad... een boek geschreven over waanzin en psychiatrie. En je publiceert nu op Facebook daar ook een serie stukken over.
Het hele boek ben ik columnsgewijs ook zo leuk. Hè? Dus dat is ook de omgekeerde weg. En ik heb begonnen met een stukje over hoe schrijf je een boek. Niet door een boek te verzinnen met een begin en een eind en zo moet het gaan lopen. Want dan loop je binnen twee bladzijden vast en dan gaat het de prullenbak in en dan ga je weer proberen, gaat weer mis. Nee, wat je moet doen is, wat moet er in dat boek? Oh, dit verhaaltje, dat moet ik sowieso. Dat is één, dat moet je opschrijven en opbergen. Wat moet er nog meer in dat boek? En oh, dat verhaaltje moet er ook in. En dan moet je dus die losse verhaaltjes hun gang laten gaan. Mekaar opzoeken als je slaapt. En als je in een café staat te ouwe hoeren. En op een zeker ogenblik, als je het goed doet en ijverig bent en doorzet en niet opgeeft, dan vindt dat elkaar op een zeker ogenblik. En dan denk je, hé, wacht even. Oh, hier was ik het zo mee. En zo, en op een moment heb je een boek.
Ja.
Dan denk ik, nog één zin. Oh, dit is die zin. En dan ben je klaar.
Ja.
Dus je schrijft...
Nog één zin.
Hè?
Huh? Nee, ik moet lachen. Nog één zin opeens. Nee.
Ik weet, mijn boek is klaar als ik de laatste zin heb. Ja. Ik heb de eerste zin denk ik, oh ja, dit is een boek. Het is heel raar, maar dat, één zin. Je kan je zo zinnen opnoemen als ik wil hoe ik een boek begonnen ben. En op een gegeven moment ben je zo ver dat je denkt, oh, de laatste zin. En het laatste stukje vult zich dan wel vanzelf in. En dan is het boek klaar. Maar je weet op dat moment, oh ja, dit is het begin en het eind. En dit is klaar. Maar dat kan je niet van tevoren verzinnen. Dat moet je laten ontstaan.
Maar goed, je hebt dus het boek eerst ontstaat het, bij wijze van spreken. En nu trek je het weer uit elkaar.
En dan denk je, wat waren die verhaaltjes nou ook weer? Nu wil ik dus iets op Facebook zeggen. Ik was kwaad op Facebook. Wat een geoude hoer zeg. Weer een baby geboren. En al mijn kat zit op mijn computer. En ik heb zo lekker gegeten gisteren. En ik van, ja, dat... Maar dat is zo teleurstellend voor als je daar aan meegewerkt. Ik heb dus aan de halfgeleiders gezeten. Dus ook aan de computer. Dus ook aan. En wat er met de televisie en de computer is gebeurd, is een grote blamage voor het hele.
Voor de technologie die het kan.
Godsamme, zeg maar, de schande. Wat ermee gebeurd is.
Ja.
Inhoudsloosheid.
Totale flauwekul zeggen. De ene na het andere. Het gaat maar door en meer en meer. Toen dacht ik, je moet niet zeuren. Als je het anders wil, moet je het anders doen. Dus ik ben dus een, zoals mijn vriendin tegen me zei, je bent een philosophical wall begonnen op Facebook. Ja, dat was ik. Maar ik heb dus inderdaad gezegd van, ik moet al die columns weer kunnen terugvinden. Dus die waarmee ik begonnen ben. En daar ben ik nu mee bezig. Dus ik zit nu al aan de 200.
Zo. Ja. Okay. Oh, wauw. En dan over de inhoud. Want wat kan de waanzin ons bieden? Als ik die vraag zo kan stellen.
Ja, nou ja. Ja, nee. Je mag de filosofen nooit antwoorden vragen. Want filosofen stellen vragen.
Nee, oh ja. Nou, vraag het allemaal aan mij.
Ja. ik kan de hele scala uitleggen. Dus de hele geschiedenis van waanzin heb ik verteld. Mm-hmm. Hoe mensen zijn gemarteld en opgehangen. Maar ook hoe ze zijn verheven in de hemelen als het nieuwe geniale volksdeel. Dus alles naast elkaar in al die tijden. En ik ben nu geëindigd met de DSM. Van het boek van, ja, alle psychische afwijkingen. Ja. Waar homoseksualiteit kort geleden nog in stond als ziekte. Ja. Maar nu niet meer. Nee. Maar nu wel gameverslaving als nieuwe ziekte.
Gameverslaving?
Gameverslaving, ja. Oh, ja. Staat in de DSM. Oh. Dus kan je voor behandeld worden als je dan
was. Oh, dat is misschien, ja, wel fijn. Ja.
Ja, dus, en je kan ook als je 's nachts, als je moe wordt van nachtwerk, leid je aan de ploegendienstvermoeidheid.
Juist.
Daar kan je voor behandeld worden. Het
is verschrikkelijk. Alles wat in DSM staat, daar kun je voor behandeld worden.
Dat zit ik nou. De inzet was van na de emancipatie van de gekleurde medemens, de homoseksueel, de vrouw, zijn we nu toe aan de emancipatie van de waanzinnige. Dus laten we de waanzinnige zijn rechtmatige positie in de samenleving teruggeven of geven. Ja. Dat is de inzet.
En wat is een waanzinnige?
Ja, iemand die buiten de normale orde valt.
Ja. Ja.
Ja, waarom ik er ook over begon was omdat als je zegt de wetenschap staat stil, dacht ik van misschien moet het daar uitkomen, hè, van iemand van wie je in eerste instantie denkt van nou die heeft ze niet allemaal op een rijtje. Misschien heeft die wel het idee.
Dat kan heel goed, want al die beroemde wetenschappers te beginnen bij Archimedes waren natuurlijk niet goed snik.
Ja. 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 Ik bedoel, ja, van Newton zou je ook misschien denken van, je ziet ze vliegen.
We waren totale autisten. Er hebben tegenwoordig een heel goed ziekenbeeld in de man.
Ja. Dus dat, ja. Maar een ander...
Nou ja, daarom, er is ook iets van laten we in godsnaam luisteren. Je moet dus niet oordelen of iemand buiten de orde. Wat trouwens een heel belangrijk thema is waar ik binnenkort op video op ga storten, op onverenigbaarheid van wereldbeelden, zoals dit incommensurability of worldviews. Dat mensen niet meer, dat mensen dus, waardoor die hele oorlog in Oekraïne speelt, mm-hmm, mensen die niet meer weten waar ze het over hebben met elkaar. En het geldt dagelijks leven, ruzie, ja, bestaat God, ruzie. Maar er is nergens voor nodig. Waarom moet je er ruzie over maken? Als je denkt van wat vreemd vragen daarnaar. Wat de drijfveer van iemand is om dat te vinden.
Ja.
En als iemand zegt van ik vind het helemaal niet. Nou, zeg er niet van je komt in de hel, goddeloze. Maar vraag dan waarom denk je het niet nodig?
Nou ja, de cultuurrelativisten hebben het niet makkelijk in deze tijd.
Richard Rorty's eeuwigdurende gesprek. Dat is zo leuk. En ik doe dat, ik hou me daar dagelijks mee bezig.
Ja.
En het leuke is dat je daar dus, dat je niet je eigen gebied afperkt,
ja,
maar dat je je eigen gebied eindeloos verbreidt.
Mag ik het? Klopt mijn observatie dat jij erg houdt van het toeval, serendipiteit, van het verweven van het leven en het werken, zal ik maar zeggen. Dus dus in de kroeg staan met Harry Moeders en daar komt dan een lezing uit. En in die categorie.
Ja, perfect. Dada, serendipiteit.
En daar tegenover de aversie tegen de lange witte gangen en de verhuisdiensten en de enorme organisaties eigenlijk. Dus zeg maar alles wat georganiseerd is en nee, ik ben nu niet aan het werk. Ja, dat is moeilijk in deze tijd.
Nou, ik heb er zelf niet zoveel moeite mee.
Nee.
Als iemand zegt, ik heb een universiteit, heb ik me altijd wel een plek weten te veroveren waar ik het rustig kon doen.
Ja.
En daarna bij de uitgeverijen. Ik heb wel eens een keer met mijn boek om de arm de grachtengordel moeten afsjouwen voordat ik een uitgever vond die het wilde uitgeven, maar altijd gevonden.
Ja.
Er is nog geen boek ongepubliceerd gebleven. En het nieuwe plan met het e-boek van 3000 pagina's met afbeeldingen, dat komt er ook.
Ja. Nee, precies. Dus het komt er wel. Dat is niet het probleem.
Nee.
Nee. Ja.
Maar
grappig, want Iep en ik hebben hier wel eens wat discussie over gehad. Ik hou heel erg van deze romantiek, maar ik kan er niet zo goed mee leven op een of andere manier. Ik kan mijn eigen leven niet op die manier inrichten. Dat lukt me niet zo goed. En dus ik ben iemand die een digitale agenda heeft en die zijn leven toch redelijk digitaal probeert te organiseren, zeg maar. En Iep is iemand die met een papieren agenda rondloopt, waarin met pritstift wordt gewerkt. En, of hoe heet het niet? Typex, ja. Niet dat wij nou per se tegenstellingen zijn op alle vlakken, maar dit is wel iets waar... Het is heel moeilijk om die... Ik noem het even een soort romantische wetenschapsinstelling of wetenschappersinstelling misschien, om die in deze tijd nog vast te houden.
Ja, nee. Het is nooit vanzelf gegaan. Ik heb ook heel veel ruzie gehad altijd. Hè?
Ja.
In de gangen van de universiteit.
Ja.
Maar ja, mijn hele carrière op de universiteit is het verhaal waard. Want toen ik werd aangesteld in Utrecht, was ik een hippie met lang haar en een hashpijpje in mijn achterzak. En ik solliciteerde daar op een advertentie die mij op het lijf geschreven stond. Ik wilde uit de fysica. Ik wilde iets doen, veel breders en veel interessanters was. Er stond een advertentie in de krant dat Universiteit Utrecht iemand zocht voor het bureau Vormingswerk, zo heette het toen nog. Liefst gepromoveerd. Een beter wetenschapper, liefst gepromoveerd, die zijn vak uit wilde.
Advertentietekst. Ja.
Want ze hadden al een literatuurwetenschapper en ze hadden al een psycholoog. En nu wilden ze een natuurwetenschapper voor de geloofwaardigheid van het bureau. Want al die wetenschappers zeiden, het bureau, weet je wel, een socioloog en literatuur. Allemaal oude hoeren.
Ja,
maar ze moesten dus een gepromoveerd wetenschapper. Dat was hun idee. En toen kwam ik en schrok natuurlijk wel.
Ja?
Dat was niet wat ze voor ogen stond. Ze hadden een keurige man.
Niet aan dat standaardbeeld of voldeed niet aan dat.
Kloekoen heeft wel niet de habitus van een ambtenaar, maar zoiets valt te leren. Dat is nooit geworden.
Nee. Nooit
gelukt. Maar ik ben in ieder geval altijd wel, dus ze wilden me niet hebben. Maar er was iemand toen die van Asperen, een filosoof, die werkte bij het bureau en die zei van, ik wil die man hebben. Hij erin of ik eruit. En toen hebben ze mij 3 dagen naar een doorzaagcursus gestuurd in Den Haag. Moest ik allemaal plaatjes invullen en allemaal, en moest ik sociale spelletjes doen en dat soort dingen. Want ze dachten van, nou, die man is totaal gek, dus dan kunnen we hem daar wel op afwijzen. Maar ik kwam allemaal positieve dingen toe. Dus ik moest hem in godsnaam, ben ik aangesteld daar.
Ja.
En zo ging het de hele tijd. En toen moest er iemand directeur van dat bureau worden. Hetzelfde verhaal van iedereen, maar hij niet natuurlijk. Want ik ben het toch geworden. Dus op een van de rare manier. Ik heb wel eens gedacht van dat je leven van tevoren eigenlijk al vastlegt voor je eraan begint. En dat het eigenlijk al...
Ja.
Ja.
Zo voelt het wel vaak, hè? Ja. Dat heb ik ook wel vaak, hoor. Ja. Vind ik echt.
Ja.
Ik snap het wel, ja.
Alles heeft geleid tot dat we hier nu zitten.
Ja, zeker. Ja, we hebben al zeer in de tijd gesproken, hè? Van toevallige ontmoetingen.
Ja.
Maar wel, zoals de definitie luidt, van een goed voorbereide en zoekende geest.
Ja,
want, maar... Ik vertel aan mijn studenten, hè, van je moet vooral de voorbeelden van... ontdekkingen die gedaan zijn van Kekulé, die in zijn makkelijke fauteuil bij de haard zat en een fles rosé had gedronken en toen het idee van de benzeenring kreeg. En Mendeleev, die het periodiek systeem bedacht, die heel blij met patiënts uit te spelen, is verslaafd aan patiënts en met die kaarten. Het periodiek systeem vinden ze hartstikke leuk. Dus, yes, veel wijn drinken, bij de haard zitten.
En spelen.
En je komt op geen
kom jaar. Wel.
Nee.
Dat is dan weer niet zo.
Goed voorbereiden en zoekende geest is een noodzakelijke voorwaarde. En je moet daar hard voor werken. En dan moet je dag in dag uit mee bezig zijn. En
ja,
zakken ze weer een beetje in. Dat doen ze een beetje tegen.
Dit is ook weer precies de overeenkomst, vind ik wel. Tussen de wetenschapper en de kunstenaar.
Ja.
Dus eerst het voeden en het harde werken. En dan eigenlijk op een onbewaakt moment. Vaak in de ontspanning. Dan is er opeens gaat het licht aan.
En weet je dat ik mezelf dan dus nooit vertrouw? Ik denk van ja, dit heb ik nu wel snel even bedacht op de zondagachtermiddag. En dat lost inderdaad het probleem op, maar dat kan het toch niet zijn?
Ja, de twijfel hoort er ook bij.
Ja, de twijfel hoort er ook bij. Ja,
ja, oh, ja. Zeker.
Ja.
Ja.
Zeker.
Nee, natuurlijk hou ik heel de twijfel erbij. Maar ik heb niks anders dan ervaren als ik met twijfel zat. Ik liep met mijn grote geschiedenisboek, 25.000 exemplaren verkocht, geschiedenis van het denken, liep ik onder mijn arm door Amsterdam heen. De uitgever die het wilde uitgeven, was hij niet meer, dus ik moest naar een nieuwe uitgever op zoek. Interessant boek, maar ik wil goed, maar dat kunnen wij niet betalen. Dus wie wil dat nou hebben en het kost veel te veel geld. Heel rij uitgevers. Ik beloonde me zeker omdat ik met moed der wanhoop, met lood in mijn schoenen, bij nog een uitgever, Prometheus, waar de Plien van Albada, toen de directeur, niet Mai Spijkers, Plien van Albada, de directeur van was toen. En die zei van André, ik ga het zelf niet lezen, maar ik heb momenteel geen non-fictie uitgever, geen non-fictie redacteur. Maar leg het even op het bureau. Volgende week komt er een nieuwe, de eerste wat hij krijgt. Dacht ik, ja. Ik heb, heb ik meer gehoord. Ik leg het op dat bureau. Twee weken later het telefoontje. Van die nieuwste
nieuwe redacteur.
Mag ik dit aangeven?
Ah,
ja. Ik weet het niet zeker, maar hij was. Ja, namen komen niet zo van pas op het ogenblik. Maar wij bleken een vrij. We kenden elkaar uit Utrecht.
Ah.
Better Maurits, die uitgever was het. Getrouwd met Toefjeger. Ja. En, we waren allemaal heel goed bevriend. En ik kan me goed voorstellen dat toen Bertram Maurits 's avonds thuis kwam, tegen Toef zei van, heb ik nou een bureau gevonden?
Ja.
Van André, nou, toen heeft Toef gezegd, Bertram, als je dat niet uitgeeft, ga ik bij je weg. Zo zit de wereld in elkaar. Dat boek moest er komen, dat idee heb ik wel.
Ja, dat boek heeft zijn weg uiteindelijk gewoon gevonden.
En gewoon gevonden, ja.
Ik wil nog één onderwerp aansnijden, want is een terugkerend onderwerp bij ons. Je had het over je hippietijd en we hebben het over de inspiratie en waanzin en zo gehad. Welke rol zie jij weggelegd voor geestverruimende middelen in dit verhaal?
Ja. Nee, ik doe het zelf niet meer. Maar ja, ik heb alles gebruikt wat God verboden heeft. Behalve heroïne heb ik nooit gedaan. Maar opium en cocaïne en LSD en psilocybine, allemaal wel gebruikt.
En heeft het wat opgeleverd?
Ja, zeker. Ja, vind ik wel. Ja. Ik heb andere werelden ontdekt.
Ja.
Daar begon het mee. Dat ik het ding van God zang. Ik liep stoned als een aap of trippend op een LSD-trip door het bos heen met bomen te praten.
Met wie?
Bomen.
Oh ja.
Te praten en hun machtskring aan het ontdekken. Die er was. Dus die hele wereld van die Indiaanse tovenaars die ik betreden heb, die dachten,
het
zal wel niet. Het bleek gewoon een in de goede geestgesteldheid. Bleek dat, die je niet hebt van jezelf, maar die je wel kan bewerkstelligen met chemische middelen. Een zeer bestaande en zeer interessante en nuttige wereld te zijn. Als we daar meer van hadden geweten. Toen we aan deze krankzinnige toestand hier. Met een verlichtingsidee en zijn mechanisering en industrialisering hadden geweten. Dan hadden we nu niet in die klerenzooi gezeten. Zeg ik altijd maar.
De klerenzooi zijn de klimaatcrisis?
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Dat moet nog beginnen. Hè?
Ja. Ik vond het al vrij warm 2 zomers geleden. Ja.
Nee, moet echt nog beginnen.
Ja,
dat krijgen we nog. Ja.
Schoon. En het wordt echt een heel groot item waar we allemaal mee te maken krijgen.
Ja.
En waarvan de filosofen tegenwoordig zeggen, als we toen hadden geluisterd naar het eerste rapport van de Club van Rome en toen de maatregelen hadden genomen, hadden we nu niet in de problemen gezeten.
Nee. Ja, 73 toch?
73, ja.
En jij zegt er ook, ik ga dit even citeren. De mens is een dier, maar wel een bijzonder dier.
Ja.
Dat zich van de rest van het universum onderscheidt door daar niet alleen te zijn, maar zich er ook bewust van te zijn.
Ja.
Even om eigenlijk af, hou je van dieren? Van dit dier? Hou je van de mens?
Het is, nou ja, van individuen, maar niet van de soort. Nee, ik vind dieren veel leuker eigenlijk. Als soort.
Ja,
ja maar ja, ja. Ja. Ik heb geen huisdieren meer, maar ik vond mijn eigen kat ook wel altijd leuk. Nee, ik ben natuurlijk ook op mensen gesteld, maar ik vind de mensen eigenlijk, ik kan me er zo aan ergeren, jongen. In mijn slechtste momenten is het wel een hele domme beest er ben door.
Ja. En ze zijn soms met een beetje veel.
Ja, dat is, ja, goed, dat is allemaal waar, en maar ook weer te buigen. Kijk, wij zijn, met het Westen zijn we te veel. Kijk, in de ontwikkelingslanden, wij gebruiken, ons milieuafdruk is 80 keer zo groot als iemand uit een Afrikaans land, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus iedere Afrikaan die hier naartoe verhuist, vermenigvuldigt zichzelf met 80.
Mm.
Wat milieu-invloed betreft. Dan kan je zeggen van, nou ja, als we ze daarna ontwikkelen, dan hoeven ze hier niet naartoe te komen. Maar dan ontwikkelen ze zichzelf daar met een factor 80, dus dat helpt dus niet wat het klimaat betreft. Dus wat moeten we doen? Wij moeten terug.
Ja, wij moeten terug, ja.
Wij moeten gewoon terug. En daar kan je al lang en kort over praten. Je kan het vervelend vinden of niet. En met dit soepzootje in de wereld is er van terug geen sprake. We hebben een coronapandemie.
Ja.
Eindelijk gebeurt er, die vliegtuigen liggen stil, het verkeer ligt stil. Ja. Je ziet op de wereldkaarten zie je de vervuilende centra per dag schoner worden.
Ja.
Heb je die gezien?
Ja, 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 zeker. Ja.
En er wordt de pandemie over mogen weer. Nee, we mogen helemaal niet weer, weet je wel. Dus ja. En verdomd, ze stonden nu weer, Schiphol liep weer over.
Ja.
Alles liep vast, want iedereen, we mogen weer vliegen. Omdat de pandemie voorbij is. Ja, maar niet om het probleem waardoor die pandemie ontstond. Weet je wel, die is niet over.
Nee.
Die wordt alleen maar erg. En ik vind het zo dom. Ik vlieg al jaren niet meer. En ik heb geen auto meer. En ik heb geen, ik eet nog wel vlees af en toe. Dat moet ik zeggen.
Hm. Maar, nou ja, onder de streep zit je dan niet op die 80 keer, volgens mij. Ik denk, als je niet vliegt en geen auto hebt, dan zit je onder de streep met af en toe vlees nog steeds wel goed. Redelijk goed.
Nou, ik ben bezig om er helemaal vanaf te komen, maar dat valt niet mee. Maar
ik geloof ook dat we niet per se op de goede weg zijn. En ik werd ook heel verdrietig van dat, ik geloof 52% van de Nederlanders van plan was om deze zomer een vliegvakantie te gaan doen.
Ja.
Ik dacht van, dat kan niet eens, maar ja. Maar dat gebeurde ook, dat was op dezelfde dag dat er in diezelfde krant ook stond, dat er, het was mooi weer, de zon scheen, en het waaide redelijk, dat de energieprijs, gek genoeg, dus de elektriciteitsprijs, negatief werd.
Ja, die was over, ja.
Omdat ze zetten zelfs windmolens uit, volgens mij.
Ja.
Omdat er veel windenergie en veel zonne-energie was op die specifieke dagen.
Ja.
En daar werd ik toch eigenlijk ook wel weer, toen dacht ik, nou, het is,
er is hoop.
Dat hebben we, dat, ja, dat is er dan toch ook wel weer.
Nou ja, bedoel, ik heb een van Peter Sloterdijk een slagzin geleend van de enige catastrofe die iedereen zal overtuigen is de catastrofe die niemand zal overleven. Ik bedoel, dat is een beetje het idee.
De sfeer zit goed in.
André, wij moeten nog 40 jaar, hè?
Maar een andere is natuurlijk van, hebben wij nog enige kans? Nee, die we desalniettemin met twee handen moeten aangrijpen. Dus dat soort dingen. En die hoop is er dus wel. En inderdaad, de onverwachte wetenschappelijke doel. En ik denk dat ook nog eens een keertje, dat moet de natuur uiteindelijk aan onze kant staat. Dus er gaat iets gebeuren waar we helemaal niet op gerekend hebben. Denk je de hele zee, dat er algen in gaan groeien die de CO2 uit de lucht halen? Of, ik weet het plan van moeder natuur niet, maar ze legt zich niet bij onze krankzinnigheid neer. Dat denk ik niet.
Nee.
Die heeft wel nog iets achter de hand.
Ja, ja.
Waar we nog van zullen opkijken.
Ja, ja, nou laten we er niet op rekenen, in zekere zin.
Nee,
maar,
nee, dat mag niet. Nee.
Nou, ik vind het een fijne boodschap om
eigenlijk
mee af te sluiten, wat ik zeg. Maar ik heb ook nog een vraag van een luisteraar.
Van of voor?
Van een luisteraar voor jou.
kom je daar nou aan?
Ja, die hebben we, daartoe hebben wij opgeroepen.
Oké. Okay.
En deze luisteraar zegt, oh wat leuk, André Kloekhoen in de podcast. Wat heb ik goede herinneringen aan hem. Ik heb hem nogal wat soep geserveerd in Café Schiller.
Ah, ja.
Ja, ik vroeg me af.
Vissoep met name.
Ja?
Ja.
Ik vroeg me af waar hij zijn. Het is Florine.
Florientje, ach ja, 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 ja.
Ik vroeg me af waar hij zijn kennis vandaan haalt. Of dat verschilt met leeftijd. Dus of je nu andere bronnen dan hebt dan voorheen, denk ik dat ze bedoelt. En wanneer hij zelf kennis is gaan maken. Veel liefs aan jullie en natuurlijk aan André.
Ja, Florien, ja, ja, schat van een meid. Was de uitbaatster van Café Schiller.
Ja.
Ja. En ik kwam daar iedere week een paar keer vissoep eten. Heerlijke vissoep.
Ja, ja. Ja. Maar je komt daar nog steeds regelmatig,
ja, ja, ja,
toch?
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik kom daar nog steeds. Ik heb daar een eigen tafel.
Een eigen tafel?
Van Florien.
Ja.
Gekregen ooit.
Ja.
Het is misschien, ja, maar op, even om die vraag heen te draaien nog, ja, dan. Florien heeft het café overgenomen van een of andere rare snoeshaan die het café naar de Galamise heeft geholpen. Dus toevallig kwam hij verleden week weer in het café terug. Misha heet hij. Die was de baas in die dag van een goudmijntje. En binnen een jaar lag het café failliet. Dus ik kom op de donderdagavond in het café, zegt de kok, dag, ga zitten eten. Hij zegt, tot morgen, kom de volgende dag, zwart. Café dicht. Niemand meer te zien. Ja. Failliet. On the spot. Café is 3 maanden dicht geweest. En toen nam Florien het over. Na 3 maanden. En toen was de loper uit, want iedereen.
Nou ja.
Niemand kon iedere dag even kijken of Ziel weer open is. Dus 3 maanden. Dus er liep niet meer. Maar ik was toen toevallig bevriend met Johannes van Dam. Zegt die naam?
De culinaire.
Parool. Ja. Als die een stukje in de krant schreef en er was een positief oog en dan liep het storm. Ja. Dus ik heb tegen Johannes gezegd, Johannes, ga naar Schiller. Hij zei, nee, doe ik niet, want ik ga niet naar eetcafés. Ik ga alleen naar restaurants. Toen zei ik, Johannes, dan ken jij Schiller niet, want het is geen eetcafé. Het is een restaurant. Hmm. Oh, zei hij, nou, precies naar Schiller gegaan. Ik stiekem op mijn telefoontje. Sjoerd, shoot, Johannes komt eraan. Een 9,5 in de krant.
Oh, wow.
En alles zwart van de mensen is, ja, de komende. Ja, ja. Of een 9, ik weet het niet, maar een heel hoog cijfer in ieder geval. Dus de dag daarna zat Schiller vol.
Ja.
En ik kom binnen en Florien zegt, die tafel is voor jou. Wat er ook gebeurt.
Nou weet ik toevallig dat de tafels en de rest van het meubilair in Schiller ook minstens 100 jaar oud zijn.
Ja, 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 zeker.
Dus
ja,
je,
ja,
zal hier ook wel, ja, thuis voelen.
Nee, ik zit er onder mijn eigen, ik heb er een kastje in de wand met mijn eigen boeken erin. Dus ik zit er altijd onder.
Wat heerlijk.
Aan mijn eigen tafel. Ja. 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 Als ik niet kom, moet ik even bellen. Dus dat is een,
oh, zo. Oh, mooi.
Oh, ja, ja, als je niet komt, moet je bellen.
Ja. Ja.
Ja. Herhaal de vraag nog even.
Ja,
want
de vraag
want
is dus, Florien, waar haal je je kennis vandaan? Is dat veranderd met de loop der jaren? En wanneer ben je zelf kennis gaan maken, zoals ze zegt?
Ja, nou, dat is een kort antwoord op nodig, natuurlijk. Ik haal mijn kennis uit boeken.
Ja.
Ik lees met suf. En een van de dingen die daarin hebben bijgedragen, je gaat vooral werken in een stad waar je niet woont.
Oh.
Dus ik woonde in Amsterdam en ik werkte in Utrecht. En ik zat iedere dag een uur lang in het openbaar vervoer.
En dat is tijd die besteed kan worden bussen, aan het lezen
met
van
een boek. En dan zie ik wel eens rond te kijken. Mensen zitten uit het raam te staren of op een telefoontje te spelen. Of ze zitten
mediacourant te lezen.
Wat voor alle. Ik zit gewoon te lezen.
Podcast luisteren.
En dus een uur en een kwartier per dag is keer 5 is een werkdag in de week. Zuivere leestijd.
Ja. Welke boeken? Waar doe je ideeën op over van ik moet dit boek in huis halen, ik moet dat boek proberen te vinden?
Nou, je begint natuurlijk met toevallig iets. Van denk je, oh, dat lijkt me een interessant boek. En, ja, en daar staan dingen in. Dat je, oh, natuurlijk, dat soort dingen. Dus het is een zich uitbreidende. Nou ja, waar ik nu mee bezig ben.
Boekje achter op tafel ligt.
Ik lees nooit één boek tegelijk, altijd meerdere boeken tegelijk.
Peter Sloterdijk. En Leonard Mlodinow, die ken ik niet. The New Thinking About Feelings.
Je leest nooit één boek tegelijk, zei je dat?
Nee, dat gaat me te snel vervelen. Ik lees dan 10 bladzijden en denk je, nou, pak ik een ander boek en dan ga ik daarin verder. Het is, Maar dus ja. Lezen, Florin, dus alles wat je tegenkomt, dat je interessant vindt, lezen. En daar kom je op ideeën van. En dat is net wat ik ook net zei, op een gegeven moment komen de dingen bij elkaar en die gaan door hun eigen leven leiden. Dus je leest twee boeken en die komen elkaar tegen en daar gebeurt iets mee.
Ja. Ja, dan gaat dan gaat het tussen aanhalingstekens vanzelf.
Ja, dan gaat het tussen dus die boeken moet je lezen. Dat is het werk wat je moet doen. Je moet boeken lezen. En op een gegeven moment gaat het vanzelf werken.
Ja.
En dan kom je op ideeën waarvan je denkt, die heb ik zelf bedacht nu, want heb ik nog niet gelezen. Blijkt het lang in een ander boek te staan. Maar oké, dat...
Ja, dat kan. Ja.
Ja.
Ja. Oh, mooi.
Nou ja, ik vind dit ook een heel mooie oproep eigenlijk.
Ja.
Zet deze podcast maar af en ga lezen.
Of luister naar het podcast. Kan natuurlijk
ja, want ik zou net zeggen, dat raakt elkaar soms ook wel weer. Ja. Nou, André, hartelijk dank. Wat fijn dat we te gast mochten zijn.
Nou, leuk. Dank jullie. Maar even hartelijk welkom.
Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja.